Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan Dr. J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. Harry van der Velde is vanmorgen de organist. Er zijn twee collectes voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. De deurcollecte gaat naar voedselzekerheid in Makamba. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster L. Brugmans Bakker, Koningsstraat 210. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 95. De verzen 1 en 2. Psalm 95, de verzen 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Uit het liedboek, gezang 460. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek gezang 460, de verzen 1 en 2, zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 65, vers 2, in de nieuwe berijming. Psalm 65, vers 2, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed zingen we het kinderlied. Dank u voor deze nieuwe morgen. Na de schriftlezing, Psalm 103. De verzen 2. 6 en 7. Psalm 103, de verzen 2, 6 en 7 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, schriftberijmingen 33. De verzen 2 en 3. Schriftberijmingen 33, de verzen 2 en 3, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek, gezang 460. Vers 3. Gezang 460, vers 3, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Johannes. Johannes hoofdstuk 5. De verzen 1 tot en met 18. De schriftlezing Johannes 5, hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 18. En van het genoemde schriftgedeelte is vers 9, de tekst voor de verkondiging. Vers 9 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente, gasten in ons midden, jongelui. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook degenen die met ons verbonden zijn via internet, welkom. Vandaag is in beide diensten dominee Van Pelt uit Oud-Beierland onze voorganger. DV volgende week zondag zal in de morgendienst voorgaan dominee Van der Linden uit Rotterdam. Andere aanvangstijd om 9:30. En de avonddienst zal voorgaan dominee Breeman uit Zwijndrecht. Ook een andere aanvangstijd om 9:30. Vanuit de hervormde PKN-gemeente te Rotterdam wenst over te komen het beleidend lid zuster M.D. Sluimers met haar 3 kinderen Thomas, Matthias en Tirza als doopleden. Gisteren is bij Wilfred en Judith Blankenstein een zoon geboren, Menno. Judith en Menno verblijven nog in het ziekenhuis, maar ze hopen vandaag thuis te komen. En u bent ook van harte welkom de preesavond aanstaande zaterdag en de preenheid zaterdag 14 januari om 8:00. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 1 en 2 in de Oude Berijming. Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft de koning heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld. Laten we zingen lied 460 vers 1 en vers 2. Laten we gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen van Psalm 65, het tweede vers in de nieuwe berijming. Zalig wie door u uitverkoren mag wonen in uw hof. Psalm 65, vers 2 in de nieuwe berijming. Als we luisteren naar de wet van de Heere onze God, dan denken we aan de samenvatting die de Heer Jezus ons daarvan geeft, dat we de Heere zullen liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als we die wet dan horen, dan beseffen we dat we aan die liefde zoveel tekortkomen en zondigen tegen de Heere. En dat we daarom de Heer Jezus zo nodig hebben als verlosser van ons leven. Maar ook dat Hij door zijn geest ons wil leren wandelen in de wegen van zijn woord. Zo luisteren we naar de woorden die God spreekt. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En we horen de woorden van de apostel Paulus in Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke mensen is de wet niet. Laten we de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze dienst. In onze voorbeden mogen we denken aan zuster Brugmans Bakker. Zoals u hoorde was ze opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis voor een operatie. Maar mocht gelukkig ook gisteren weer thuiskomen, daar zijn we dankbaar voor. We willen denken aan de buurtlunch van het Maris-project. En natuurlijk willen we ook dankbaar zijn met de familie Blankenstein voor de geboorte van Menno. Laten we samen bidden. Trouwe God en barmhartige Vader, we danken u dat we vandaag elkaar mogen ontmoeten in dit kerkgebouw met de verwachting dat u bij ons wilt zijn en ons wilt zegenen. U bent de schepper van alle dingen. De hemel en de aarde komen uit uw handen voort. En u houdt alle dingen in stand. En we kunnen diep ervan onder de indruk raken van de kracht van het water de afgelopen week, van de winden die waaien, van alle dingen zoals u ze gemaakt heeft en in stand houdt. We kunnen er van onder de indruk raken, we kunnen er ook van genieten. En te midden van het woelen van de volken en de gebeurtenissen van deze wereld mogen we ook dankbaar zijn dat u ons vasthoudt, ons leven bewaart en dat we hier mogen zijn om u daarvoor te danken en te erkennen als de God die voor ons leven zorgt. Maar niet alleen zorgt u voor de omstandigheden van ons leven, u zorgt ook dat we met uw woord, met uw evangelie in aanraking komen. Mag dat ook vanmorgen gebeuren? En mag dat woord op een rijke manier spreken tot ons hart? Want het is toch uw hart dat spreekt in het evangelie? Uw hart dat spreekt tot ons hart? Mag dat woord overkomen door de krachtige werking van uw geest, zodat we het met vreugde mogen ontvangen, erdoor opgebouwd en toegerust worden om de grote liefde van u zelf in geloof te ervaren, maar om dat ook uit te delen aan anderen om ons heen. Soms zijn we daar heel druk mee bezig en oprecht, maar we moeten nu eerlijk erkennen en belijden dat er ook momenten zijn dat het allemaal niet zo leeft voor ons en we er ook helemaal niet zo druk mee zijn. En het misschien ook wel heel erg ver van ons afstaat. Vergeef ons dat. Vergeef ons al onze zonden. Al die dingen waarin we u teleurstellen, waarin we onder de maat van de heilige liefde van de Heer Jezus leven. En was en reinig ons door het bloed van het Lam. Opdat we voor u mogen staan, heilig en rein. En weer uw kinderen mogen zijn, die leven door uw geest en door uw woord. Wilt u ons daarom ook vanmorgen door uw woord bemoedigen? En laat dat werk van uw geest ons hart aansporen. Licht geven, motivatie en kracht en moed om de dingen te doen die u ons opdraagt in deze wereld. Om u lief te hebben, werkelijk, met passie. En om ook zo onze houding te hebben richting de mensen om ons heen. Wilt u, heren, niet alleen hier zijn in de kerk, maar ook bij anderen die met ons meeluisteren, die met ons verbonden zijn. En wij weten ons ook verbonden met talloze christenen in deze wereld, die samenkomen in uw naam op deze dag. Mag uw koninkrijk gebouwd worden en het rijk van de Satan afgebroken. Wilt u grote dingen doen, overal, maar ook bij ons. U weet wat ieder nodig heeft, schenkt u ons die zegen die op deze dag in ons hart past. Hartelijk willen we u danken dat de operatie bij zuster Brugmans goed is gegaan en dat zij inmiddels ook weer thuis mag zijn. U heeft haar bewaard en we zijn daar met haar, samen met degenen die om haar heen staan, dankbaar voor. En we erkennen u als de God die alle dingen van het leven leidt en stuurt en die ook machtig is om ons daarin vast te houden. Gaat u ook de verdere weg van herstel en genezing met haar. We willen u bidden voor het Maris-project en de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. Mag het iets betekenen in de levens van mensen die misschien heel ver van u afleven of misschien onbekend zijn met u en met uw dienst? Dat ze mogen merken wat christenen beweegt. En dat wij wel geloven, maar niet in zoek het zelf maar uit. En dat wij ook iets mogen betekenen voor mensen om ons heen, om ze te laten kennismaken met wie u bent. Mag dat ook in dit project naar voren komen? En geef de mensen die daarbij betrokken zijn en daar daadwerkelijk bezig zijn, geef hen daarvoor de wijsheid, de woorden, de houding van liefde die nodig is om iets van u ook daar zichtbaar te maken. Hartelijk dank u voor het nieuwe leven dat gekomen is in het gezin van Wilfred en Judith Blankenstein. U heeft hen derde kind gegeven, Menno. Wij bidden u, heren, dat zij wijsheid ontvangen en vreugde om Menno en hun kinderen op te voeden in het geloof in u. En dat Menno ook voor zichzelf mag ontdekken wie u bent. En dat hij met vreugde mag wandelen de weg van zijn leven achter u, de Heer Jezus, aan. Dat hij zo mag opgroeien tot vreugde van u en van zijn ouders. Wilt u in deze dienst met ons zijn? Bij alles wat gebeurt, geef ons kracht en geef ons de leiding van uw geest. En dat we zo samen als gemeente mogen merken dat u in ons midden bent. Dat u er bent om uw naam te verheerlijken en ons te zegenen met de woorden van het evangelie. Laat dan in deze dienst niets gebeuren zonder u en zonder uw zegen. En mogen we in vertrouwen dan verder gaan. Wees u met ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan het kinderlied zingen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Opnieuw spreken we onze dankbaarheid uit richting de Heere God voor het goede dat Hij geeft. gaan lezen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 5, vers 1 tot 18. Schriftlezing, Johannes 5, vers 1 tot 18. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neer in het bad, dan bewoog het water, wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En er was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zei hij tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene, het is Sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga uw weegs. Zij vroegen hem, wie is de mens die tot u gezegd heeft, neem op en ga uw weegs? En de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken omdat er een grote schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. De man ging heen en zei tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is vers 9, Johannes 5 vers 9. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Laten we ter inleiding op de verkondiging nu eerst gaan zingen uit Psalm 103, vers 2, vers 6 en vers 7. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. En vers 6, zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen. En 7, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Van Psalm 103, vers 2, vers 6 en vers 7. Straks na het amen van de preek zingen we schriftberijming 33, vers 2 en vers 3. Het visioen van de grote toekomst van de Heer Jezus. Ze hebben hun gewaden gewassen in het bloed. Het lam heeft in genade voor hen de schuld geboet. En vers 3, Gods tent zal bij hen wezen. Schriftberijming 33, vers 2 en vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat klinkt daar een enorm stuk pijn in door. Ik heb geen mens. Wie zegt die woorden eigenlijk? Is dat een dakloze die al jaren op de straat leeft? Is dat een oorlogskind uit een van de conflictgebieden van deze wereld? Of is het misschien een van de ongeveer 1 miljoen mensen in onze Nederlandse samenleving die zich zo verschrikkelijk eenzaam voelen dat het met geen pen te beschrijven is? O, vast en zeker zijn er nog wel mensen om hen heen, maar niemand kijkt naar hen om. Tenminste, zo voelt dat dan. Iedereen is ook zo druk tegenwoordig. Wie heeft er nou nog tijd om te zien naar een ander? Ik heb geen mens. Zouden het soms woorden kunnen zijn van iemand uit deze gemeente? Zouden het woorden kunnen zijn van iemand uit jouw gezin? Ik heb geen mens. Het zijn woorden uit de Bijbel. We hebben ze gelezen. De naam van de man die het zegt staat er niet eens bij. Maar de evangelist Johannes vertelt ons wel dat hij al 38 jaar ziek is. Zo gaat dat soms. De man en zijn ziekte zijn al zo lang onafscheidelijk dat de meeste mensen hem sneller kennen aan zijn ziekte dan aan zijn naam. Wie zoek je? Oh, die man die 38 jaar ziek is. Oh, dan moet je in Bethesda zijn. Ga maar kijken. De ziekte is zo lang en zo overheersend aanwezig in het leven van deze mens dat het zijn identiteit gaat bepalen. En misschien herken je dat wel. Een bepaalde ziekte kan je leven zo in beslag nemen dat het lijkt dat je die ziekte niet alleen hebt, maar dat je tenslotte zo'n beetje die ziekte ook bent. Altijd maar weer naar het ziekenhuis, bloed prikken, controle, onderzoek en maar wachten op de uitslag. Je kent het wel. Week in, week uit ben je daar druk mee. Het gaat je leven bepalen. Je bent niet even ziek en daarna weer gezond en alles gaat gewoon door, maar je bent en je blijft patiënt. Denk bijvoorbeeld aan iemand die jarenlang reuma heeft, of slechte nieren heeft, of een akelige ziekte aan je longen of je hart. Dan zie je het een beetje voor je. Zijn ziekte heeft er bij deze man voor gezorgd dat hij niet meer thuis woont, maar in een soort kuuroord, Bethesda. En de naam Bethesda betekent huis van barmhartigheid. En daarom zijn er tot op de dag van vandaag in binnen- en buitenland allerlei ziekenhuizen met die naam, Bethesda. Huizen van barmhartigheid, waar mensen ziek en in hun ellende verblijven en ze hopen op een wonder. Het oorspronkelijke Bethesda is een groot succes. Want ze zijn ooit begonnen met 1 zuilengang voor de patiënten, maar ze zijn tenslotte uitgegroeid naar 5 zuilengangen boven elkaar. En in de tijd van de Heer Jezus ligt het net buiten de stad Jeruzalem, vlak bij de schaapspoort en dus ook vlak bij de tempel van God. De tempel ligt precies binnen de stadsmuur en Bethesda ligt aan de andere kant net buiten de stadsmuur. De tempel is voor je geestelijke gezondheid. En Bethesda is voor je lichamelijke gezondheid. En er zijn daar in Bethesda 2 waterbassins. Een soort sproedelbaden, zeg maar. Met daaromheen al die ruimte voor de patiënten. En zieke mensen komen daar elke dag een bad nemen. Of misschien een paar keer per dag als ze dat kunnen. Ze zwemmen er een beetje rond. En ze hopen natuurlijk dat ze beter worden. Op zich niet zo'n heel vreemd idee. In Nederland doen we daar denk ik niet zo heel veel mee. Maar denk eens aan onze oosterburen. In Duitsland heb je heel veel van die heilbaden en kuuroorden. Daar kun je lopen door het water, je kunt erin zwemmen. Soms ook een soort fysiotherapie in het water. Of alleen maar inademen van die vochtige lucht en dat schijnt dan heel gezond te zijn. En mensen hebben er ook baat bij als je de verhalen op de websites moet geloven. Zo ongeveer moet je je Bethesda voorstellen. Maar er is één belangrijk verschil. In onze tijd denken de mensen dat de genezende kracht zit in allerlei zeldzame mineralen in dat water. Bij Bethesda is het een engel van God die genezende kracht aan dat water kon brengen. Van tijd tot tijd daalt die engel af, brengt het water in beroering, begint het hevig te borrelen en dan wist iedereen hoe laat het was. Want wie het eerst dat borrelende water instapt, die wordt genezen. Wat voor ziekte je ook had. Snap je nou hoe die plek aan zijn naam gekomen is? Bethesda, huis van barmhartigheid. Want van tijd tot tijd is Gods barmhartigheid daar, in dat stromende water. In de tempel woont God. In Bethesda geneest God. En zo komt bij elkaar wat wij daarnet gezongen hebben in Psalm 103, dat de Heere God al onze ongerechtigheden vergeeft en dat Hij al onze krankheden, onze ziekte geneest. Zie je? Dat is de herkenningsmelodie van God zelf. Vergeving van zonde, genezing van ziekte, bij elkaar. Nou, die man die al 38 jaar ziek is, die heeft er nog geen baat bij gevonden. Want je kunt niet zeggen dat hij er nou echt iets mee opgeschoten is. Je kunt ook niet zeggen dat de barmhartigheid van God er helemaal niet is. Want er worden daar wel mensen genezen. Maar het is er nog zo weinig, want er zijn nog 5 zuilengalerijen vol zieken. Er blijft nog zoveel lijden en pijn over. En dan helemaal in die geladen woorden van deze man. Ik heb geen mens. Als je zoiets hoort, ben je misschien geneigd om er meteen tegen in te gaan. Helemaal geen mens, maar zo erg kan het toch niet zijn. Iedereen heeft toch wel iemand die je kent. Iemand die je mist als je er niet meer bent. Zelfs Job in al zijn ellende, hij had nog een vrouw en 3 vrienden die naar hem omkeken. Hij had er wel niet veel aan, maar ze waren er toch voor hem. Ik heb geen mens. Ach, er zal misschien een kern van waarheid in zitten, maar je moet het toch ook allemaal niet overdrijven. Nou is het inderdaad zo dat je soms heel nuchter moet relativeren in contact met mensen. Misschien ook in contact over hun diepste levensverdriet. Zeker als het je hebt over het pastoraat. Want het is natuurlijk logisch dat jouw verdriet het allergrootst en ergst lijkt, want jij ervaart dat. Logisch. Maar je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet overdreven zielen gaat doen. Aan de andere kant moet je zeker in de pastoraat onderling contact in de gemeente wel nauwkeurig blijven luisteren. Want je hoort toch die enorme lading in die woorden. Ik heb geen mens. Het is wel opvallend dat de Heer Jezus deze man niet tegenspreekt. Hij heeft echt niemand. En dat zet je wel aan denken, want hoe kan dat nou? Iedereen heeft toch een vader en een moeder en dus ook familie, al is die nog zo klein. En je hebt toch ook allemaal buren en bekenden en vrienden en vriendinnen van school of van je werk. En stel je voor dat die ook allemaal even niet kunnen of dat die weg zijn. Maar zelfs als je nou jaren en jaren in een verpleeghuis ligt, dan ken je toch op zijn minste andere patiënten en hun bezoekers. Wat is er dan aan de hand als je nou echt niemand hebt? Ligt dat dan altijd alleen maar aan al die anderen die niet naar jou omkijken? Of moet je ook eens naar jezelf durven kijken? Als je nou na 38 jaar in Bethesda niemand meer hebt overgehouden. Ben je dan soms zelf zo'n onmogelijk mens geworden dat niemand het bij jou volhoudt? Altijd maar klagen, altijd bitter, altijd kritiek op een ander, nooit is genoeg aandacht, altijd heeft een ander de schuld. Ja, zo kan het natuurlijk ook. En nou komt de Heer Jezus bij deze man op bezoek. En het is natuurlijk goed om bij de persoon en de omstandigheden van die zieke man stil te staan, maar dit stukje uit de Bijbel is niet bedoeld om van allerlei gedachten over die zieke man, om die met elkaar na te gaan, maar het gaat erom wie de Heer Jezus is. Want kijk maar hoe Johannes dat opschrijft. Hij schrijft niet eens de naam van die man erbij. Hij schrijft geen heel verhaal hoe het met hem ging voor zijn genezing. En ook niet hoe een heel verhaal over hoe het dan daarna allemaal met hem is verder gegaan. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om wie hij is en wat hij hier op aarde komt doen. We hebben pas geleden het kerstfeest gevierd. De Heer Jezus is gekomen op aarde. En dan zie je hier in Johannes 5, wat komt hij dan doen? Het begint in hoofdstuk 5 met de mededeling dat de Heer Jezus op reis is. En het einddoel van de reis van de Heer Jezus is niet Bethesda. Is ook niet die man die al 38 jaar ziek is. Het eerste reisdoel is Jeruzalem. Want daar wordt een van de grote feesten gevierd. Zo begint hoofdstuk 5. En in al die feesten die de Heere God heeft ingesteld, gaat het om de luisterrijke daden, de glorie van God. De glorie van God die uitkomt in verlossing, in hoopvolle daden die op de grote toekomst zijn gericht. De glorie van God waarin zijn barmhartigheid en zijn heerlijkheid duidelijk straalt, je moed geeft, je volmaakt met de geestelijke dingen. En Israël mag erbij zijn, meevieren van die geweldige feesten. De Heere wil er zijn met zijn volk. En daar wil de Heer Jezus ook naartoe. Want de Heer Jezus komt in deze wereld om die feesten die God heeft ingesteld een enorme stap verder te brengen. Dat is de opdracht van zijn hemelse Vader. Dat is het doel waarvoor hij is gekomen. Want de Heer Jezus wil ervoor zorgen. De Heer Jezus wil ervoor zorgen dat God zijn Vader niet ergens in een stenen tempel in het binnenste daarvan blijft en het volk ver op grote afstand in de voorhof, maar hij wil ze bij elkaar brengen. Het hart van de Vader en van de kinderen. De Heer Jezus wil alles een stap verder brengen. Niet daar de tempel en helemaal ergens anders dan nog een plek waar God geneest. Maar die twee samen. De Heer Jezus wil de zaak een enorme stap verder brengen. Niet een beetje gerechtigheid en af en toe eens een beetje genezing. Maar de hele aarde vol van gerechtigheid. En ziekte en dood voorgoed uitgebannen. En daarom gaat de Heer Jezus door. Niet alleen nu richting Jeruzalem, maar hij zal de weg verder gaan. Tot hij die keer naar Jeruzalem gaat om dat ene paasfeest te vieren. Waar hij zichzelf zal geven. Als lam. Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. In het offer van zijn leven. Zie je, dat is het geweldige, wat je hier al ziet oplichten. De Heer Jezus, hij is de bron waaruit de gerechtigheid en de liefde en de vrede gaan vloeien over deze wereld de eeuwen door. En zelfs daar stopt het nog niet eens, want na Pasen gaat de weg van de Heer Jezus nog verder naar hemelvaart en Pinksteren. En het einddoel wordt pas bereikt bij zijn wederkomst, als hij terugkomt om alle dingen nieuw te maken. Dan zal de tent van God bij de mensen zijn. Dan is er geen afstand meer tussen God in de tempel en de mensen in de voorhof. Dan wordt het probleem van zonde en ziekte zo volkomen opgelost, dat er helemaal geen Bethesda meer nodig is. Want in de grote toekomst van Christus is geen ziekte en geen dood meer. Geen tranen, geen gemis. Dan zal het nog eens feest zijn. Dan zal de glorie van God stralen op een manier die je hier niet eens kunt voorstellen. Wat een leven. Bij God aan huis. In zijn tent. Wat een leven. Zo dicht bij elkaar dat het één volk is. Onder één herder. Eén kudde. Uit Israël en alle volken. Ze zullen juichen. En ze zullen leven voor de troon van God. Alles licht en vrede. Begin je al zin te krijgen? Op weg naar die grote toekomst komt de Heer Jezus deze zieke man tegen. Op weg naar zijn grote toekomst komt hij vandaag u en jou tegen. En wat doet de Heer Jezus met mensen als hij ze ontmoet op weg naar zijn grote toekomst? De een 38 jaar ziek, de ander 38 jaar getrouwd, de volgende 38 jaar bezig in zijn vak en misschien wel heel veel kinderen en jonge mensen die niet eens 38 zijn vandaag. Wat doet de Heer Jezus? Hij nodigt je uit om hem te volgen en met hem mee te gaan op weg naar zijn grote toekomst. En komt de uitnodiging voor het grote feest van hem, dan kun je het met een gerust hart ook aan hem overlaten om te zorgen voor alles wat je nodig hebt om hem te volgen. Verzoening met God, vergeving van zonde, kracht en genade, motivatie, leiding door de Heilige Geest. Noem maar op wat je nodig hebt om echt met je hart aan hem verbonden te leven. Is allemaal in Christus te vinden. En hij wil het ook allemaal geven uit de liefde van zijn hart. Uit genade. Dat blijkt wel als hij in gesprek gaat met die man die 38 jaar ziek is. Je krijgt de indruk dat deze zieke man zo'n beetje het meest hopeloze geval is van heel Bethesda. Al 38 jaar vlak bij die ene kans op gezondheid en toch altijd nog ziek gebleven. Is toch om moedeloos van te worden. En de Heer Jezus stapt naar hem toe met een hele directe, confronterende vraag. Wilt u gezond worden? En dan denk je, wat is dat nou voor een vraag? Natuurlijk wil die man gezond worden, daar ligt hij toch al die jaren op te wachten. Je moet je eens indenken wat mensen allemaal bereid zijn om te doen om gezond te worden. Daar heb je toch alles voor over. Gemene prikken, vieze drankjes. En als het allemaal niet helpt, dan misschien wel hele rare alternatieve genezers met hun bedenkelijke praktijken. Ik moet daarvoor waarschuwen, ik ga daar nou niet veel verder op in. Maar je kunt er ook wel iets van aanvoelen. In hun wanhoop gaan mensen zo ontzettend ver om maar beter te worden. Toch ligt er wel een diepe bodem in de vraag van de Heer Jezus. Want als je nou 38 jaar gewend bent aan een ziekenhuis. Als je nou 38 jaar al niet meer gewerkt hebt. Kun je dat dan allemaal opgeven? En weer opnieuw beginnen? Kun je uit dat veilige bestaan van die beschermende ziekenhuismuren. Kun je dan weer terug naar het gewone leven? Als je zegt, ik heb geen mens. Kan je dan nog terug naar een leven waarin je al die andere mensen om je heen juist weer nodig hebt? Om er mee te werken, om er buren van te zijn, om er contact mee te hebben, betrokken te zijn op elkaar. Kan je dan nog weer een naaste worden voor die ander? Ja, die zieke man die wil best gezond worden en hij denkt dat de Heer Jezus hem misschien ook wel wil helpen bij de race naar het water als dat borrelt, als die engel van God neerdaalt en erin roert. Het wordt natuurlijk wel spannend als je in contact komt met iemand die geen mens meer heeft. Zal de Heer Jezus het wel volhouden waar al die anderen al hebben afgehaakt? Kan hij aan alle verwachtingen voldoen? Jawel, maar dan op zijn manier. Want de Heer Jezus biedt niet aan om samen met die zieke man te blijven wachten tot de engel van God neerdaalt en het water in beweging komt. De Heer Jezus spreekt. En hij spreekt met de barmhartigheid en de macht en het gezag van God zelf. Sta op, neem uw matras op en wandel. De knecht van God, een engel, die moet roeren in het water. De zoon van God hoeft maar te spreken en het wonder gebeurt. De man is gezond. Het bed draagt niet meer de man, maar de man draagt zijn bed als teken van de overwinning. Zoals een kampioen een gouden plak of een medaille omhoog steekt of een beker, zo houdt die gezonde man zijn bed omhoog. Zie je nou wel, mijn ziekte volkomen overwonnen. Nou moet je met elkaar natuurlijk wel goed zien wat hier aan de hand is. Want deze genezing staat niet op zichzelf. Zoals ik al zei, het gaat erom wie de Heer Jezus is en dat hij op reis is naar zijn grote toekomst en waar hij dan allemaal langs gaat en dat hij je uitnodigt om mee te gaan. Een stukje van de heerlijkheid die Jezus verdient en die hij geeft, is al te zien. De helft van Psalm 103, zal ik het zo maar zeggen, de helft van Psalm 103 is al werkelijkheid. Die onze krankheden, onze ziekte geneest. Oké. Okay. De man was 38 jaar ziek, hij is nu genezen. Een wandelend reclamebord dat zegt, Jezus is de Messias. Bij hem moet je zijn. Hij is de verlosser die God gezonden heeft om zonde en ziekte te overwinnen. Je kunt nooit buiten Jezus om die bron van genade vinden. Alleen door hem wordt de vloek van je leven veranderd in zegen. Wil je toch ook gezegend worden door hem? Nou, daar is hij. Ga naar hem toe. Dat het om deze boodschap gaat, blijkt uit twee dingen. Het eerste is dat Jezus geen genezingsbijeenkomsten gaat houden in Bethesda. Alleen die ene man wordt gezond, verder niemand. En daar liggen dan toch 5 zuilengalerijen vol met patiënten. Maar die worden niet beter. In de grote toekomst waar de Heer Jezus naar op weg is, dan worden alle zieken beter. En is er geen ziekte en geen dood, geen traan, geen lijden meer over. Maar nu is het nog niet zover. En dat is natuurlijk niet zo'n makkelijke boodschap voor die mensen van toen en van nu die niet beter worden. Iedereen wil toch graag gezond zijn? Er zijn gebedsgenezers, en vast en zeker kent u ze ook wel, die de Bijbel erbij halen en doen alsof de grote toekomst al lang begonnen is. Maar je ziet hier bij de Heer Jezus zelf dat het nog niet zo ver is. Hier en nu zijn er alleen nog tekenen van de overwinning. Signalen waar het naartoe gaat. Wel duidelijk. Maar de grote overwinning zal pas bij de wederkomst compleet zijn. Dan pas zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. Ondertussen wijzen die tekenen wel duidelijk aan dat je achter Jezus aan mag gaan. En dat je dan niet verkeerd uitkomt. En het wijst ook aan welke kant het uitgaat. Dat is het eerste. En het tweede. Die gezonde man draagt zijn bed tot in de tempel en dan komt hij in probleem met de Joden, want het is Sabbat en op de Sabbat moet je rusten. Dus het dragen van zo'n bed is dan werk en dat is verboden op de Sabbat. En dan is de feeststemming van die genezen man snel over. Ze ondervragen hem heel kritisch en dan weet hij eigenlijk niks terug te zeggen dan alleen, ja, die persoon die mij genezen heeft, die heeft gezegd, neem je bed op en wandel. Dus moet je daar maar vragen. En als ze dan nog verder doorvragen, dan weet hij zogenaamd niet eens wie hem genezen heeft. Dat is een enorm verschil met die blindgeboren man, een paar hoofdstukken verder, Johannes 9. Die wordt ook genezen door de Heer Jezus. Hij komt daardoor ook in de problemen met de Joden. Maar die blinde man, die eerst blind was en genezen, die neemt het op voor de Heer Jezus. Die beleidt dat Jezus is de Zoon van God gekomen om de grote toekomst van de Heere voor ons open te doen. Deze man die 38 jaar ziek was, is wel blij met zijn genezing. Maar je hoort hem nergens belijden dat Jezus de Christus is. En daarom zoekt de Heer Jezus hem weer op. Want de heiland was nog niet helemaal klaar met hem. Na het probleem van de ziekte moet nou het probleem van de zonde in beeld komen. Want dat is, weet je wel, de herkenningsmelodie van Psalm 103. Dan is het pas compleet. In die combinatie van verlossing en genezing kun je God zelf herkennen, want dat kan geen mens hem nadoen. En nou zegt de Heer Jezus, u bent gezond geworden, zondig niet meer. Opdat u niet iets ergers overkomen. Die 38 jaar ziek zijn, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Wat kan er nou nog erger zijn dan dat? Iets ergers overkomen. Er is eigenlijk maar één ding wat nog erger kan zijn. Dat is dat het oordeel van God jou treft en dat je daarvoor altijd in onder zou moeten gaan, in zijn toren. Even in mijn woorden, voor eeuwig verloren gaan. Dat is nou nog erger dan 38 jaar ziek. En Jezus zegt, zondig niet meer. Nou kan iemand misschien denken dat deze man ziek is geworden vanwege een of andere ernstige zonde die hij heeft gedaan. Maar zo ligt het niet. Als de Heer Jezus hier zegt, zondig niet meer, dan betekent dat, ga niet door met zondigen, stop er nou eens mee. En welke zonde bedoelt hij dan? Nou, dat die genezen man Jezus niet erkent en beleidt als verlosser. En dus volgt hij Jezus ook niet naar de grote toekomst die toch voor hem wordt opengedaan. En daar gaat het toch om, in dit stukje van de Bijbel. Jezus is de Zoon van God, hij opent de toekomst van God vol van heerlijkheid. Daar gaat hij straks zijn leven voor geven. Maar je kunt niet in de hemel komen in zijn heerlijkheid als je hem niet volgt op zijn weg. Als je hem niet gelooft. Als je niet gehoorzaam doet wat hij zegt. Als de liefde van jouw hart niet uitgaat naar hem. Dan moet je oppassen dat je niet iets ergers overkomt. Voel je wel dat die woorden van de Heer Jezus ook voor ons vandaag nog als een waarschuwing klinken? Volg je hem niet in je leven? Ga je niet mee op de weg van zijn genade? Dan haal je tenslotte zelf de allerergste ellende over je heen. Wie is de Heer Jezus nou voor u en voor jou? De Joden verwijten hem dat hij zichzelf op één lijn met God in de hemel stelt. Op een keer zal de Heer Jezus daarvoor aan het kruis moeten gaan. Het geloof verwijt niet, maar het geloof belijdt met blijdschap dat Jezus de Christus is, de Zoon van de Allerhoogste. En juist omdat hij God is, kan hij die twee dingen, en de zonde vergeven en de ziekte genezen. En met die grote barmhartigheid, met die geweldige drive van zijn liefde, komt hij ook vandaag naar je toe. Zijn bezoek vanmorgen aan jouw leven, aan jouw hart, wil je meenemen weg uit een leven van zonde en duister en je laten uitkomen op het bruiloftsmaal van het Lam. Als je misschien een beetje verdwaald was, laat je meenemen door hem. Als je het nog nooit gekend hebt, dit is nou de heiland die je met liefde aankijkt, die op je schouder tikt en zegt, volg mij nou. Hij vraagt geloof, echt geloof. Geloof dat God lief heeft met passie. En het er maar niet maar een beetje bij laat zitten. Geloof dat Jezus volgt met gehoorzaamheid en niet maar lauw. Mis je dat geloof in je hart? Zoek je naar meer? Dan mag je de Heer Jezus daarom bidden. Want hij zoekt je op vanmorgen. En hij belooft, wie mij zoekt zal me vinden. Wie klopt wordt opengedaan. Hij wil je meenemen naar de feestzaal van het bruiloftsmaal van het Lam. Daar zullen ze zitten. Mensen uit alle volken, Israël en alle volken, vanuit alle eeuwen, vanuit alle windstreken. Ze zullen bij hem zijn. Zonde als je dat mist. Genade als je daarbij bent. Een heerlijke toekomst om naar uit te zien. En iets van die toekomst gaat al stralen. Als je de Heer Jezus lief hebt. En als je in zijn naam je naaste ook dient. Zodat niemand in jouw omgeving, in uw, in mijn omgeving kan zeggen, ik heb geen mens. Amen.
We samen danken en bidden. Heere God in de hemel, hartelijk willen we u danken voor het evangelie van uw liefde. Wat bent u groot en machtig. U vergeeft en u geneest. U heeft alle heil wat een mens maar kan wensen. En u geeft het uit liefde, uit genade. Zo mochten we vanmorgen de stem van de goede herder horen, die ons uitnodigt om mee te gaan op die weg. Laat die stem geloof vinden in onze harten.
En mag dat geloof zijn vrucht dragen voor u. En mag dat ook daarin uitkomen dat mensen om ons heen ook zullen merken dat we net als u, Heer Jezus, die naaste willen zijn voor mensen die het gevoel hebben dat ze helemaal niemand meer hebben. Of waar het misschien ook echt wel zo is. En daarom bidden we voor hen die eenzaam zijn en het moeilijk hebben. Dat ze het licht van het evangelie mogen ervaren in mensen die hen toch opzoeken in uw naam. En we bidden voor zieken, langdurig zieken. En we denken dan ook aan mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Wilt u hen wijsheid geven? Ook in de psychische gezondheidszorg, om er echt bij te zijn, om een naaste te zijn voor die ander in nood en ziekte, ellende en pijn. En dat ook daarin iets uitkomt van u, zegent u hen daarvoor. En mogen we mensen zijn die u volgen en gehoorzamen, en daarin het heil van hun leven ontdekken en er steeds meer van mogen ervaren. Wilt u ook vanmiddag bij ons zijn, dat we opnieuw onder uw woord mogen samenkomen. En laat zo deze zondag een dag zijn waarin u centraal staat in ons leven. Waarin we vol worden gemaakt met de heerlijkheid van straks, die er ook nu al mag zijn. Zo danken we u voor het goede dat u geeft. Hoort u onze gebeden, neemt u onze dank aan, uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt nu, gemeente, de gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en de dienst in zijn koninkrijk. Laten we daarna nog zingen lied 460, dan het derde vers. Ja, hij spaart ons en hij redt ons. Lied 460 vers 3, na de collecte. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.